Ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen heeft, die trouw houdt tot in der Ewigkeit en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laten wij nu zingen uit Psalm 22, het 12e en het 13e vers. 22 vers 12 en 13. Hoor nu uit het woord van God, het evangelie naar Johannes, het 19e hoofdstuk, Johannes 19, de versen 1 tot en met 37, 1 tot 37 van Johannes 19. Doch horen wij vooraf naar de heilige wet des Heren, waarna we zingen het laatste vers van de berijmde 10 geboden, och, of we uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstmecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purper kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: ziet, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperkleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaren zagen, riepen zij, zeggende: kruis hem! Kruist hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En hij ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk, die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos, en in het Hebreeuws Gabatha. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruist hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisigden, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En daar was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruisigd hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel. En de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben ze het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik. En zij vulden een spons met edik en omleidden ze met hyzop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist waren. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam daar bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben.
Laten wij ons voor Gods aangezicht verootmoedigen en hem om zijn genade bidden. Getrouwe en barmhartige Vader in de hemel, die ons als uw gemeente verzorgt en met de zegeningen van uw eeuwig verbond omringt, die ook in deze morgen ons uw vriendelijke stem laat horen en ons rondom u vergadert, opdat we van u, die hemelse Vader, onderwezen worden als kinderen. Wel als dwaalzieke kinderen, als ontrouwe kinderen, als kinderen die het elke keer weer opnieuw verzondigen, maar die toch een vader hebben en die daarom aan hun vaderlijke zorg, aan zijn vaderlijke zorg, zijn toebetrouwd. Want meer dan een vader zorgt het gij, o milde bron van zegeningen, zulke vader, zulke ontfermer, zijt u ook voor mij. Zo betuigen wij wanneer we voor uw aangezicht gekomen zijn aan het begin van uw dag. En wij erkennen het dat het door uw goedheid en genade was, dat we in het midden van deze kudde andermaal uw goddelijk getuigenis mogen bedienen. Gij hebt ons gedragen en gespaard. Niemand uit de gemeente hebt u in de tijd onze afwezigheid door de dood weggenomen. En u verenigde ons weer in deze uren. Uw naam daarvoor, hartelijk dank. En nu smeken we van u, Heren. Laat ook nu uw woord gezegend zijn aan ons aller hart. Opdat degenen die nog buiten uw voet wandelen, die nog niet tot de levende leden van uw kerk behoren, die nog zijn als ranken in Christus, zonder dat ze vrucht dragen, laat die in deze dag tot de beschamende erkentenis komen dat ze onnut zijn voor het koninkrijk God. Opdat de pijl van uw woord hun hart doorboren zou en ze in deze dag aan uw voeten zouden sterven om voor eeuwig te leven. Om buiten u alle schade en drek te achten en onze ogen uit gebergte te leren heenslaan, waar onze verwachting en onze hulp alleen vandaan kan komen. Zegen u daartoe onze kinderen, onze jongens en onze meisjes. Laat ze met aandacht en met oplettendheid, laat ze met een hart vrezende voor uw woord mogen horen naar de diepste geheimen van uw goddelijk evangelie. U zult ons verkondigen hoe lief u de wereld hebt. U zult ons laten zien in aanschouwing dat u enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een iegelijk, wie hij dan ook is, die in uw geloof niet verderven, maar eeuwig leven zal. Opdat ook het hart van onze jongens, van onze meisjes in hun jeugd, aan hun schepper gedachten, aan hun verlosser getrouw, aan hun uithelper voor eeuwig verbonden zouden zijn. Heere, zegen u ook uw woord voor alle mannen en vrouwen, broeders en zusters die naar uw woord hebben gehoord, in wiens harten tot een levenwekkende kracht gekomen is. Zegen ze op deze dag, gekend al de vermoeidheid, al het verdriet, alle ellende, alle strijd, alle ongeloof, alle twijfel en alle teleurstelling. Heere, ach, help, door uw almachtige kracht, door uw eeuwig evangelie, help naar uw barmhartigheid, opdat we in alle nood ons oog op u vestigen zouden. Ge zult nooit begeven wat uw hand begon. Ge zijt die sterke schuilplaats, die rotssteen, die eeuwige grondvest waarop uw volk medezingt. Wanneer aan ons alles ontbreekt, wanneer onze werken een wegwerpelijk kleed gelijk zijn, dan vertrouwende, vluchtende, steunende, uitziende tot u, door dat dierbaar geloof, zijn we sterker en vaster als de bergen van Sion, die in eeuwigheid niet wankelen. Heere, wil u het moede hoofd, uw bedrukte kerk, uit de gebreken opheffen, al uw kinderen, een smaad der wereld, verzocht van de Satan, benauwd van de zonde, het zijn toch uw kudde, het is toch uw kudde, het zijn de schapen uw weide, de kleinste, de minste, de geringste, de armste, de magerste, u kent ze allemaal. U hebt ze in uw beide handpalmen gegraveerd, en onze muren zijn steeds voor u. Denk aan ons. Gedenk ook aan al onze zieken, de eenzamen, de rouwdragenden, die uw vertroosting in bijzonder behoeven. Laat ze uw stem horen in deze dag. Zegen ons land en volk. Zegen uw werk tot aan de einde der aarde. Zegen uw knechten, o Vader. En wil uw goedgunstigheid over hun uitspreiden, opdat het rijk des Satans werd afgebroken en uw heerlijk koninkrijk gebouwd. Kom zo en vertroost ons met uw genade. Geef ons die blijdschap die de wereld niet kent, die ver over dood en graf heen gaat. En doe ons met Abraham als vreemdeling op aarde verkeren, verwachtende die stad die fundamenten heeft, waarvan zelf de kunstenaar en bouwmeester zijn, om in dat blij vooruitzicht de korte loopbaan, die ons op aarde nog voorgesteld wordt, achter u te mogen gaan, en dan straks altijd bij u te mogen zijn. Vergeef u daartoe wat ons scheidt van u, en verleen ons genadiglijk uw vrede, door de doorboorde handen van uw lieve Zoon, onze dierbare borg en zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 130. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Psalm 130.
Thank you.
Geliefden, het woord van God dat we in deze morgen aan u willen prediken, vindt u in Johannes 19, het 30ste vers, deze drie woorden: het is volbracht. In deze tekst roept de Zoon Gods uit dat de verzoening is teweeggebracht. Twee gedachten willen we nader toelichten uit deze tekst. In de eerste plaats staan we erbij stil wat dit betekent. In de tweede plaats welke troost dit woord ons blijvend biedt. Dus de verzoening teweeggebracht. Wat houdt dit woord eigenlijk in? En in de tweede plaats, welke blijvende troost putten we uit dit woord? Nogmaals, geliefden, verkeren we in gedachte en God geven dat het meer is dan alleen maar de overdenking van ons verstand, want dat laat na de ware grond van het weldoen na te speuren. Maar hij geeft dat we ook met ons ganse hart daar mogen vertoeven waar de hemel met de aarde verenigd is, waar God en mens verzoend zijn, waar de kop van de heldraak voor eeuwig vertreden is en waar de eeuwige glorie van Gods kerk is vastgemaakt in deze drie woorden, die in het oorspronkelijke eigenlijk maar één woord bevatten. Eén woord dat zoveel betekent als het is tot zijn doel gekomen. Dat ene woord door de onze vertaald met het is volbracht, dat heeft Jezus uitgeroepen als het zesde kruiswoord, waarin hij aan God en mensen, aan engelen en duivelen verkondigd heeft, dat God en mens, dat de hemel en de aarde weer tot zijn doel gekomen zijn. U weet, het doel dat God met de mens had, is door de zonde dermate gemist, dat allen die na Adam en Eva op de wereld gekomen zijn, als zondaren op de wereld komen. En u weet, ik heb het vaak tot u gezegd, zondaar, dat betekent letterlijk een misser van het doel. Iemand die naast zijn doel, voorbij zijn doel gegaan is. Maar nu heeft Jezus Christus op Golgotha uitgeroepen: het doel is weer bereikt. God kan voor eeuwig verblijd zijn. Maar ook zondaren zullen eeuwig roemen van Gods goede tierenheid. En dat doel, dat is door de mens, de nieuwe mens, de door God uit genade gegeven mens, Jezus Christus bereikt in de plaats van de nieuwe mensheid. U weet, Adam heeft als representerend verbondshoofd en ons aller vader het doel gemist, en wij alle in hem. En nu kunnen we ons leven niet zo schikken of richten, nu kunnen we ons leven niet meer zo plooien of vormen, dat we ooit zonder Jezus tot ons doel zullen komen. We hebben het vermogen niet meer, en ook de wil niet meer, we hebben de krachten niet meer, om ooit tot het doel te komen. Nergens vrede op aarde, nergens blijvende blijdschap, nergens meer enig echt mens zijn. Want de zonden hebben een verschrikkelijke nasleep in ons alle leven, in de verhouding tussen God en ons, maar ook in de verhouding tussen ons en onze naasten. En ik zeg, daar is geen blijvende, bestendige blijdschap meer nodig, meer mogelijk, omdat we van nature niet meer tot het doel kunnen komen. Maar wat nu bij de mensen onmogelijk is, en God geven dat we ooit of ooit in ons leven dit hartelijk ervaren. Dat we zeggen, Heere, ik zeg er amen op, het is onmogelijk. Ik heb het geprobeerd, misschien maanden, jarenlang, ik kom nooit meer tot het doen. Nooit meer tot het doen. Is de genegenheid er nog een ogenblik, dan is het vermogen er niet. En zijn er nog eens ogenblikken dat ik me sterk voel, dan is zo menigmaal de genegenheid om te volharden in de geboden en in het woord van God. Verzoek. Wel nu, wat bij de mensen onmogelijk is, dat heeft God daar gesteld. Ik zeg, vertoeven we dan een ogenblik, eer het grote feit van Pasen onze aandacht vraagt, op de sterfheuvel van de Zoon Gods. Hier is de beslissing gevallen. De kerk heeft veel slagen in deze wereld gevoerd. Veel slagen ook verloren. Daar is een machtige strijd geweest van het begin der wereld. De kerk heeft ook menigmaal schitterende triomfen behaald. Maar de grote slag die beslissend is voor u en mij, die is hier gestreden. Het is bang geworden op de aarde als die vreselijke strijd zijn hoogtepunt nadert. God en mensen houden de adem in. Engelen en duivelen staan gespannen toe te zien hoe het daar op Golgotha zal aflopen. Want, geliefden, God speelt geen spelletje met zijn zoon. Jezus Christus gaat de dood niet in. Zo met de gedachte, ach ja, het komt toch allemaal terecht. Als we zo getuigen zijn van het lijden, dan zullen we de eeuwige vertroosting daaruit missen. Zeker, God heeft van eeuwigheid geweten hoe die slag zou aflopen, dat geloof ik vast. Dat zegt het woord onomwonden. En Jezus Christus, hij heeft geweten dat hij de kop van de heldraak vertreden zou. Want daartoe is hij op de wereld gekomen. Maar daarom was zijn strijd niet te minder. Daarom was zijn strijd niet onecht. Het was niet zo, zoals wij misschien soms met onze kinderen een spelletje spelen. We hangen even de boem aan uit, maar onze kinderen weten wel, we menen het niet. Straks komt het toch weer goed. Nee, zo niet. Wat Jezus Christus geleden heeft, dat heeft hij waarachtig geleden. En wat een vader gedaan heeft in de overgave van zijn zoon, dat heeft hij waarachtig gedaan. Hij heeft zijn zoon overgegeven, ik zeg niet als een spel, maar in waarachtige, oprechte, goddelijke liefde, in onbegrijpelijke zondaarsliefde, heeft hij zijn eigen kind van zijn hart afgescheurd en heeft het overgegeven in de macht van de hel, om in de diepte van de dood onder te gaan. Hij heeft de ganse toorn die in zijn hart was tegen de zonde van het menselijk geslacht op zijn enig kind uitgestort en heeft hem overgegeven in de brand van de hel. Dat is echt. Dat is die vreselijke, verschrikkelijke straf die vanwege de zonde over ons gekomen is. Ik zeg, het is bang geworden op de aarde als God zijn zoon in de dood overgeeft. We staan bij het sterfbed van de zoon van God. En God zelf trekt het gordijn toe om stervensponden van zijn enigste kind. Als hij de hemel zwart maakt en de zon met haar rouwkleed bedekt. Als zelfs het licht der sterren haar schijnsel inhaalt. En het rondom donker wordt op de aarde. Met een duivelse, met een helse duisternis. Waar geen lichtstraal doordringt. Ach, wat is het erg geworden op de wereld. Wat is het bang geworden rondom Jezus. Vragen wij aan degenen die bij zijn dood betrokken zijn, wat zij denken van het sterven van hem, die zich toch betoond heeft in woorden, in tekenen en wonderen, een profeet van God te zijn, dan zeggen ze alle, zijn leven is mislukt. Vragen wij aan Pilatus, de man van het recht, wat denkt u van de Christus? Hoe ziet ge Jezus nu? Dan antwoordt hij, ach gelukkig, dat is voorbij. Ik heb voor het aangezicht der schare mijn handen gewassen. Dat blad uit mijn levensboek, dat is voorgoed voorbij. En ik heb hem tenslotte overgegeven om gekruisigd te worden. Wat moet je met zo'n man? Een raadsel in de wereld. Een sympathieke man. Maar je ziet het volk wil hem niet. En ter wille van het volk heb ik hem overgegeven. Maar Pilatus, ben je dan zo duivels verhard, dat je geen ogenblik in je hart twijfelt aan de misstap die je begaan hebt ten opzichte van die rechtvaardige? En dan zal Pilatus eerlijk zeggen, het is waar. Ik ben er niet gerust op wat ik gedaan heb. Maar er was toch geen andere weg. Je zag het toch. Het was een keuze. Of des keizers vriend. En dan hem overgeven. Of des keizers vriend. Niet meer. Maar dan hem gespaard. En wat heb je van hem te wachten? O, maak gelijk de toepassing. Anders dan staat het zo ver bij ons vandaan. Dan is die Pilatus zo'n heel andere man uit een andere wereld. En zo is het niet. Die Pilatus, die staat ook hier. Daar zitten ook hier tientallen Pilatussen. Die Pilatus, die leeft in ons aller hart. Die Pilatus, die wel sympathiek staat tegenover Jezus. Die zegt, ja, het is een wonderlijke man. Het is een wonderlijke man. Maar je ziet het toch, het kan toch niet anders. En die innerlijk overtuigd dat hij een rechtvaardige is. Met een compromis. Tot de redding van zijn eeuw. Zonder de zijde te kiezen van hem. Die door het volk is uitgeworpen. Onschuldig wil zijn. En zijn handen wast in wat water. Alsof daarmee de bezoedeling van zijn ziel kon worden weggenomen. Hij is de vertegenwoordiger, zeg ik, van zoveel die nadat ze dat gedaan hebben, zeggen, nou ja, kan ik er tenslotte aan doen. Je kan toch niet alles voor hem overgeven. Je ziet toch, er was geen andere weg. Die de weg van het compromis, de weg van de wereld, ten diepste de weg tegen Christus kiezen. Ter wille van, nou ja, van je eer. Ter wille van de gunst van de grote. Ter wille van je man, je vrouw, je jongen of je meisje. De mensen met wie je werkt. De kant van de wereld kiest. En dan meent dat het daarmee gedaan is. Dat u nu van hem af bent. Dat u nu rustig uw stadhouderschap in deze wereld zult kunnen vervullen. Pilatus, de man die zegt, het is toch mislukt met Jezus. Vraag het aan de oversten, de ouderlingen, de schriftgeleerden, met Caiaphas en Annas aan de top. Wat denkt u van de Christus? Wat denkt u van deze gehangen Jezus, voor wie het nacht geworden is? En ze zullen u antwoorden, ach, die man gaf ons handenvol werk in onze kerk. Het was een onruststoker. Grote scharen heeft hij achter zich aangetrokken. Maar hij heeft het ons bijzonder moeilijk gemaakt met zijn leer. En daarom zijn we hemels dankbaar dat hij eindelijk is uitgebannen. Dat zijn stem nu voor eeuwig zal zwijgen. Want immers, het is nu duidelijk openbaar gekomen. Zijn werk is mislukt. Mislukt is zijn werk. Gode zij dank. En ze gingen voort om te offeren. En ze gingen voort om de wet te lezen. En ze gingen voort om het volk lasten op te binden. Ze gingen voort. De blinde leidslieden der blinden. Die zelf niet wilde ingaan. En die anderen die wilden ingaan, weigerden in te gaan. Zijn werk is mislukt. Vraag het tenslotte aan de discipelen. Wat denkt u van de Christus? Wie is hij? En wat denkt u van zijn werk? En ze zullen met wenende harten en met betraande ogen zeggen, zijn werk is mislukt. Ook zij denken, ze weten niet beter, ach, de armen, de blinden, door de ongeloof verduisterde gelovigen, de liefdeloze liefhebbers van de Here, de ontrouwe kinderen van die hemelse Vader,
Wat zullen zij zeggen? O nee, ze zeggen het niet als Pilatus, of voor goed van hem af te zijn. Het is juist hun eeuwige smart hem te moeten missen. Ze zeggen het niet als de overste van Israël, omdat hij toch ten diepste hun plannen maar dwarsboomde en de weg van hun eigen gerechtigheid versperde met zijn onverbiddelijke eis. Als u van dit brood niet eet en als u dit bloed niet drinkt, dan hebt u geen leven in uzelf. O nee, in hun leven is het gans anders. Dat hij, die aan te sterven, daar tot de mislukking hangt, is hun een oorzaak van eeuwige smart. Daaronder krimpt hun ziel ineen. En zij zijn die vertegenwoordigers van die kinderen van God door alle eeuwen en van alle plaatsen die zonder God niet verder kunnen. Die zalig zijn door het woord dat God tot hun gesproken heeft, maar die in het strijdperk van dit leven onderliggen. Die meedelen in de duisternis van de Zoon van God. Die meegewond worden in de strijd die over hem ging. Die mede voelen de hittigheid van Gods toren die over de zonde ging. Die mede in de duisternis betrokken zijn, waarin hij nederhing aan het schandhout. Maar die smachten naar licht. O, als je aan de discipelen vraagt, ook nu aan de discipelen vraagt, is dan je liefde voor hem vergaan? Zou je dan terug willen naar een andere koning, een andere Messias, een andere Heer? Dan zouden ze zeggen, oh nee, als ik Jezus niet heb, als ik hem niet dien, als ik voor God niet leven kan, dan heeft het leven voor mij geen enkele betekenis meer. Die weg terug willen ze niet en die kunnen ze niet. Maar dit is het erge, de weg vooruit is er niet, althans is er niet voor de door ongeloof verblinde discipelen. Is er niet voor degenen die in raadselen wandelen, omdat ze niet op het woord van God gelet hebben. Denk erom, u moet nooit meelij hebben met het ongeloof van de discipelen. Net zo min als dat u meelij moet hebben met uw eigen ongeloof. U moet u nooit vertroetelen. U moet nooit zeggen zoals sommige van Gods kinderen doen. Ach ja, de Heere geeft de een nu eenmaal meer als de ander. De een wordt nu eenmaal een verzekerd christen en de ander blijft altijd van verre staan. En op deze wijze zijn we dan onheilig bezig om ons ongeloof te vertroetelen en van onze schande onze ere te maken. Dan kunnen we grote mensen zijn met zeer weinig oefeningen. Dan zijn er kleine in de genade die bevestigder zijn in hetgeen wat ze hebben en wat ze zijn dan de meest bevestigde christenen. Maar daar gaat geen smaak en geen heerlijkheid van aan. Nooit loven en danken ze God. Nooit prijzen ze hem om de verlossing die in Christus Jezus is. Altijd, altijd draaien ze om het kringetje van zichzelf. En ze trachten diegenen die willen leven uit de volheid van Gods genade. Die begeren te staan in de vrijheid der kinderen Gods in hun gevangenis af te trekken. Onder een schijn van nauwgezetheid. En onder een schijn van, oh bedrieg je toch niet. En onder een schijn van, ja tegenwoordig, dan hebben ze zomaar Jezus. Oh, dat is ook een dodelijk gevaar dat onder ons uitgebannen moet worden. Zulke mensen die nooit tot het doel komen wat Christus op Golgotha bereikt heeft. Namelijk te leven tot eer van hem die ons al zo lief gehad heeft. Dat hij zijn enige in de dood heeft gegeven. Ik zeg, als u ook aan die dodelijke kwaal krank gaat, wel, laat u dat nu ontdekken. En draag het dan voor Gods aangezicht uit. O nee, ge moet niet net doen alsof het niet donker is in uw leven. Ge moet niet net doen alsof u ook een verzekerd christen bent. Ge moet niet net doen zoals de huichelaars en de schijnheiligen die over al hun ongerechtigheid heen stappen en die zeggen, nou vooruit, dan neem ik Jezus maar aan als mijn borg en zaligmaker en dan zing ik ook maar mee in het koor der verlossing. Nee, dat moet ge niet doen. Maar ge moet uw zonde als zonde zien. Ge moet uw ongeloof als schuld bekennen. Ge moet de oorzaak van de duisternis niet bij God zoeken. En niet zeggen, ja, de Heere geeft de een nu eenmaal veel en de ander weinig. Maar ge moet de oorzaak van de duisternis zoeken in uw eigen hart. Want daar ligt die oorzaak. Die discipelen hadden in het licht kunnen wandelen. Want ze hadden het woord des Heeren. De Heere heeft het niet ondubbelzinnig tegen hen gezegd. Hij heeft duidelijk gezegd, ik ga sterven. En ik zal na 3 dagen opstaan. Volg mij. Duidelijk. Voor geen tweeërlei uitleg vatten. Dat ze dan in de donker zaten Dat was hun eigen schuld. Maar toch, al zitten ze dan in de duisternis. En al zeggen ook zij, het is mislukt. Dan zeggen ze toch anders. Dan zeggen ze toch anders. Want dat het leven van Jezus voor hun een mislukking is, zoals ze het nu zien, dat is hun dan een oorzaak van grote droefheid, van zielenweemoed, waar ze niet overheen kunnen, waar de Heer zelf ze overheen helpt straks, op de paasmorgen die op deze nacht zal volgen. Wel nu, ik zeg, hier staan ze, de vrouwen, de discipelen, als het type, als het beeld van de kerk in bekommernis, de kerk in duisternis, de kerk onderslagen, de kerk in zielsverdriet, de kerk uitroepende, ach, wachter, wat is er van de nacht, wachter, wat is er van de nacht, de kerk, als je het aan hen vraagt, dan zeggen ze, ach, ik kan niet anders zien, het is mislukt, ja, ik ga nog verder, want het woord van God gaat nog verder. Ook daar op de sterftop, op de kruisheuvel, daar schijnt God zelf te zeggen, het is mislukt. Want hoor maar, in het midden van die vreselijke nacht, de donkerste nacht die ooit op aarde geweest is, daar horen we de stem van de Zoon van God, Eli. Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar roept God zelf van het kruis uit, het is mislukt. Want als je nu alles gedaan hebt, wat God van je vraagt, en het wordt in je stervensuren zo duister, dat je van God verlaten bent, moet dat toch het eeuwige en goddelijk bewijs zijn dat je leven een grote mislukking geweest is. Ik zeg, het schijnt dat ook de Zoon Gods getuigenis geeft dat zijn werk op aarde mislukt is. Maar dan, in die donkerste nacht, in dat dodelijk tijdsgebrek, waar de hel haar doodschaduwen uitspreidt over de aarde, daar dringt het licht door van Gods genade, omdat in die donkere nacht verzoening is teweeggebracht. Omdat Gods gerechtigheid eiste dat de zon tegen de hoogste majesteit begaan, ook met de zwaarste. Dat is met de eeuwige straf, beide aan lichaam en ziel, gestraft zou worden. En dat heeft God gedaan. Dat heeft God gedaan aan zijn enigst kind. Maar, als dan ook die straf volbracht is, gedragen is, doorgedragen is, weggedragen is, dan kan het niet anders. Want God is rechtvaardig, dan moet zijn toren daardoor zijn afgewend en gelieven. Dat is het wat in dit woord het is volbracht. Te midden van al die schijnbare mislukkingen tot ons komt als het evangelie uit de hemel. Als het evangelie uit de mond van Jezus Christus zelf, die niet liegen kan. Het is volbracht. Alle dingen zijn daar volbracht. Volbracht. De onderhouding van Gods recht, waar God op staat. Want na de zondeval, ook nu, zegt God, je kan doen en laten wat je wil. Maar ik ga van mijn wet niet af. Ik ga van mijn recht niet af. Ik sta op mijn punt en ik blijf erop staan. Ik ga er niet af, al vloek je. Ik ga er niet af, al bied je. Ik ga er niet af, al verwens je me. Ik ga er niet af, al buigen je als een bies. Ik ga van mijn recht niet af. Ik eis een volmaakte betaling. En ik hef mijn straf niet op. Ik, de heilige God, ik heb gezworen dat de overtreder van mijn wet in de eeuwige nacht terecht zou komen. En daar ga ik niet af. Daar gaat God niet af. Daar gaat hij niet af voor de engelen en daar gaat hij niet af voor de duivel. Daar gaat hij niet af voor de mensen en daar gaat hij niet af voor zijn enige geboren zoon. Want God is God. Zoals hij is, zo is hij. Door niemand te veranderen, door niemand van zijn stuk te brengen, door niemand van zijn recht af te brengen, door niemand van zijn straf af te brengen. Hij doet wat hij gezegd heeft. En dat is op Golgotha uitgekomen. Daar heeft hij de volmaakte eis gehandhaafd. Maar daar heeft hij dan ook alles gekregen wat hij vroeg. Dat krijgt hij van ons nooit meer. Christus, hij kon zeggen, en wat ik u beloof, in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrees. En dat heeft hij gedaan. Wat hij aan God beloofd heeft, dat heeft hij betaald. Dat kunnen wij nooit zeggen. We beloven ook wel eens wat aan God. Maar als het op betaling aankomt, ach, dan moeten we ons altijd weer schamen. Dan zijn onze beste werken nog met zonde bevlekt. Dan geven we de Heere altijd nog maar iets schurftigs. Iets wat kreupel en iets wat vermeend is. Als we daarop zouden moeten steunen, helaas, we zouden verslonden worden. Maar Jezus Christus heeft het wel gedaan. Wat hij beloofde in het heetst gevaar, in de strijd tussen God en Satan met als inzet de mens. Toen God zei, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En hoe zal ik u geven het gewenste land? Toen er voor God geen mogelijkheid meer was om zondaren zalig te maken. Ik spreek natuurlijk naar de mens, maar dat mag ik, want zo spreekt de schrift ook. Toen heeft Jezus Christus gezegd, Vader, ik zal het kruis dragen. Ik zal de wet dragen in het binnenste van mijn ingewand. En ik zal de slagen opvangen die zondaren moeten treffen. En daar heeft God een genoegen in genomen. In die eeuwige vrederaad heeft Christus zich borg gesteld. En de Vader heeft hem als loon op zijn arbeid beloofd. De heidenen tot zijn erfdeel. En de einde der aarde tot zijn bezitting. En dat loon dat zal hij krijgen, want God is gerecht. Daarom heeft Christus op de kruistop uitgeroepen. Het is volbracht. Het was een woord tot zijn Vader. Waar hij ingelost had wat hij beloofd had voor de tijden der eeuwen. Het is volbracht. Vader, het is tot zijn doel gekomen. Niet zoals de vrijzinnigheid leert. Het is uit. Jezus is weg. Zijn werk is klaar. Nee, het is volbracht. Het is tot zijn doel gekomen. Niet het is uit. Maar het begint. Het begint voor eeuwig. Nu kan het weer beginnen. Het is volbracht. Hij heeft het uitgeroepen voor de oren van de nu nog schreiende kerk. Het is volbracht. Volbracht, zo klonk het van Gentse heuveltop. Tot de wenende Maria's en Maria Magdalena's. En Salome's en Petrus en Johannes en Jacobus. Kortom, tot die ganse kerk die ook nu nog weent. Omdat er zoveel mislukt in de wereld. Maar ook in de kerk. En ook misschien door de ontdekking van Gods geest in uw eigen hart. O nee, wat de voorwerpelijke kennis der verlossing betreft, u weet het wel. God verlost zijn volk. Het kruis is geplant. De hel gesloten. De hemel geopend. Maar wat de geloofspraktijk van ons hart betreft, dan is het menigmaal net als bij de discipelen. Ach zeker, ze wisten de schriften wel. Ze hebben Jesaja 1000 keer gelezen. En de psalmen en de profeten. Ach, ze wisten het wel. Ze waren er van jongs aan in opgevoed. Ze wisten dat het met de kerk niet mislukken kon. Ze wisten dat God zijn kerk zou uitbreiden tot aan de grenzen der wereld. Dat alles wisten ze wel. Ze wisten dat de Messias komen zou. Dat wisten ze allemaal. Maar in de praktijk van hun leven zeiden ze. En nou is het toch mislukt. Zij stonden daar en ze zeiden het en wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar waarom blijft u dan niet hopen? Is ooit iemand beschaamd geworden die op de Heere hoopte? Ja, zeggen ze, maar ziet u dan het kruis niet? Ziet u dan de nacht niet komen? Hoe kan het dan goed gaan als Jezus sterft, als hij van ons heen gaat? We moeten het juist van hem hebben, hij is de enige herder. Het is mislukt. Maar Jezus zegt, en zijn woord is de waarheid, het is volbracht. Ook volbracht voor u, die misschien verward zijt in de omstandigheden van uw eigen leven. Misschien zo in raadselen wandelt, dat u zegt, God heeft zijn woord teruggenomen. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En nou heeft hij ons of mij, zegt u persoonlijk misschien, verlaten. Want ga ik voorwaarts, dan zie ik hem niet. En achterwaarts, dan bemerk ik hem niet. Als het werk van God was in mijn leven, zegt u. En alle gelovigen zeggen het menigmaal. Zou ik hem toch hartelijker moeten liefhebben? Zou ik toch meer voor hem moeten betekenen? Zou ik toch heiliger moeten leven? Zou ik toch meer vrede in mijn hart moeten hebben? Zou ik toch, kortom, zou ik toch een ander mens moeten zijn? Zie ik op mezelf en op de genade Gods mij vereren, dan moet ik zeggen, ondanks al Gods trouw, blijf ik maar een ontrouw. En ondanks al Gods liefde, blijf ik maar zo'n koude, liefdeloze ellendeling. En ondanks al Gods genade, blijf ik maar zo'n onrechtvaardige zondaar. En ondanks de afwassingen van zijn heilige geest, blijf ik nog maar zo'n bevlekte, wederstreven van God. En dat doet me uitroepen. Het is mislukt. Wel nu, ik zeg u, is dat waarlijk uw nood? Leeft ge ook in zulke omstandigheden geestelijk, waarin de discipelen verkeerden? Dan is er tussen u en Pilatus toch een groot onderscheid. Dan is er tussen u en de overste van Israël toch een groot onderscheid. Dan is er tussen de vrijzinnigen en de rechtzinnigen, die beide roepen, het is mislukt. Ook in deze tijd, in deze kerk, in deze wereld, in dit hart, dan is er toch een onderscheid. Dan zegt degene die de voldoening door de verzoening loochent, het is mislukt. En hij zegt, ziezo, we kunnen zelf aan de gang. We zijn vrij. Die ouderwetse leer, die oude gereformeerde godsdienst, die oude gestrengheid van God, die voldoening door bloed, we zijn eraf. Gelukkig. En we wassen onze handen in onschuld. En we zeggen, de mensen tegenwoordig zijn wijs geworden. Veel wijzer dan onze vader. Nu heeft men tenminste de weg der glorie voor de mens gevonden. De echte mens. De menselijkheid die we nu betonen kunnen. Nu we ons niet meer hoeven te bekommeren over de verhouding ten opzichte van God. En ze wrijven zich in de handen. En ze zeggen, we zijn vrij. En we zijn vrij. Het is met hem mislukt. Maar dan is het in het leven van degenen die zijn woord gehoord hebben. En aan hem verbonden geworden zijn door die band. Door die onverbrekelijke band der liefde. Bij alles wat drukt, bij alles wat benauwt. Bij alles waardoor ze in raadselen wandelen. Een hoop, een ongekende, een onsterfelijke hoop. En dit doet juist de liefde leiden. Want, geliefden, ach, liefde. Liefde in deze wereld gaat gepaard met lijden. Omdat de liefde, het voorwerp der liefde, niet bezitten kan zoals dat de liefde wil. Zoals de liefde daarna dringt. Dat is in het natuurlijke aan. Waar tere liefde is, daar is ook veel lijden. En waar veel liefde is, daar is ook veel lijden. Omdat we in een zondige wereld leven. Zondige mensen. En in de verhouding tot God is het niet anders. Het hart wat het teerst bemint, dat kent ook de grootste smart. De diepste smart. De verschrikkelijkste teleurstelling. Omdat de liefde niet anders wil dan verbonden zijn aan het voorwerp der liefde. Zo is het ook wanneer God door genade zijn liefde in uw hart heeft uitgestort. Dan moeten die kinderen van God die het meest lief hebben ook het meest lijden in deze bedeling. Maar dan geeft die liefde ook de verborgen kracht om in het smartelijkst gemis toch, in de donkerste nacht, op den Heere te blijven hopen. En ach, dan verkondig ik het ook aan u, in de naam van de Heere Jezus Christus, die nu weent en schrijnt, die nu hongert en dorst, die nu treurt en kermt, het is volbracht. God heeft het volbracht, door Jezus Christus, in zijn bitter lijden en sterven, volbracht. De macht van uw zondenschuld door u niet uit te tellen, volbracht. Het ondergaan in de toren van God, die gij bij ogenblikken op uw ziel voelt drukken, volbracht. De onderhouding van de goddelijke wet, waar gij niet aan tippen kunt, hoe ernstig gij ook uw voornemen. Droog nu uw tranen. Kom nu, geloof nu in hem. Laat uw kinderlijk, vertrouwend, hartelijk, oprecht, toestemmende, zeg het vragenboekje van Hellebroek, ik herinner het me, toestemmende, de eisen, zowel als de belofte van het verbond. Kom dan, buig u nederig aan zijn voeten. Droog uw tranen niet af. Wek uw hart niet op met ijdele hoop. Maar zie op hem. Zie door het geloof op hem. En het is waar. Dan zijn daar die moeilijkheden. En dan zijn daar die tegenheden. En dan zijn daar die zonden. En dan zijn daar die openbaringen van Gods toorn in uw leven. Dat is allemaal waar. Dat die duisternis was echt. En die godsverlating was echt. En dat sterven van Jezus was echt. En dat van hem gescheiden worden, dat was allemaal echt. Maar in het midden van al deze duisternis is zijn woord ook echt. En dat zal u de hemel openen in het midden van uw hel. Dat zal u vrede geven onder kruis en druk. Dan is zijn woord echt. Het is volbracht. En dit horen we, zingen we te dichten na. Eer we ten slotte bij het laatste gedeelte stilstaan. Uit Psalm 145, het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. Ik zing verheugd, uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen. Tot in de eindeloze eeuwigheid. Ik zal dag aan dag uw eer en dank bewijzen. De Heer is groot. Al het schepsel moet hem prijzen. Zijn grootheid streeft het kloekst. Begrip te boven laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. Het eerste vers van Psalm 145. In hem zijn offer en altaar, priester en lam,
vervuld, het is volbracht. Nu kan de tempel een puinhoop worden. Nu kunnen de Israëlieten ophouden met het slachten van hun lammeren en hun bokken voor het aangezicht van de Heere. Nu kan de duivel schaamrood wegwijken. Nu kunnen de engelen hun gouden citers vatten en het heerlijk loflied storeloos uitgalmen in de hemel der hemelen. Het is volbracht. Het is volbracht, o gij vijanden van God en van Christus. Nog een ogenblik zal het schijnen, alsof getriomfeerd over het gedode lichaam van onze lieve borg en zaligmaker. Nog een ogenblik zal de macht van de dood schijnbaar bezit houden van hem die het eeuwige leven is. Maar straks dan zal uit de aardkluit het nieuwe tarwe graan als een eeuwig levende vrucht opspruiten. Ja, wat hierna gebeurt, dat is schijn. Dat bedekken van Christus lichaam met het stof der aard, dat is schijn. Want hij leeft tot in eeuwigheid. En eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Als straks de wachters komen en hun zegel hechten op het graf in de naam van de machtige van deze wereld en zeggen hij ligt voor eeuwig meer. Ik zeg, dat is schijn. Dat was toen schijn en dat is ook nu schijn. Wanneer de wereld nog steeds niet wil bekennen dat het volbracht is. Wanneer de mensheid zich opmaakt tegen God en tegen Christus. Wanneer de leer der godzaligheid, waarin de verzoening door de voldoening, de enige grond van onze vrede, aan alle zijden belaagd wordt. Ik zeg, die overwinning van de moderne wetenschap, van de moderne theologie, van de moderne mens, die zegelen aan het graf van Christus, dat is schijn. Dat is maar schijn. Maar wat Jezus gezegd heeft, dat is waar. En de Vader, hij heeft er een genoegen ingenomen. O, indien ge ooit zou twijfelen, of ook in uw leven reden is voor hoop. Voor hoop op God, op zijn genade. Zie hem dan de geest gewillig geven in de hand zijn vaders. Het hoofd buigende gaf hij den geest. Hij keerde terug van waar hij gekomen was en God nam hem aan. U weet, tussen Adam en God stond de engel met het uitgestrekte zwaard. Hij mocht niet wederkeren de weg naar de boom van het leven, want hij was een zondaar. Maar Jezus zegt, Vader, ik keer weder tot u. En een ogenblik schijnt het nog duister te zijn. Maar op paasmorgen dan tekent God met zijn eigen rechterhand de kwitantie, de rekening voor voldaan. Wanneer hij de grasspelonk opent en getuigenis geeft dat het volbracht is. Ik zeg, het is een donkere tijd geweest voor de discipelen en voor de discipelinnen van Jezus. Ook wij. Wij kennen van die donkere tijden in ons leven, ook nadat God zijn genade in ons hart verheerlijkt. We kennen van die donkere tijden in het leven van Gods kerk op aarde, waarin het schijnt alsof God zijn kudde prijs geeft in het woede van het wild gedierte, dat niets in het woen ontziet. Wanneer God met ons in raadselen wandelt, wanneer hij ons doet ervaren dat we vreemdelingen zijn op de aarde, wanneer hij onze weg afbuigt naar de diepte, terwijl we hoopten dat die weg naar de hoogte zou zijn. Maar hoe raadselvol uw leven ook mogen zijn, indien het ooit waar geweest is dat uw hart God zocht, indien ge ooit door de band van liefde aan God en zijn zoon verbonden geworden zijn, indien ge ooit met Rut en Mozes en David en Samuel gekozen hebben
voortaan gekozen hebt, voortaan de Heere te dienen. En indien juist uw keus u in de strijd brengt, indien uw leven voor God u juist een mikpunt maakt voor de boze, indien juist het naar God dorstend hart leiden moet in deze wereld, wel nu, hoop dan op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood, dan zal er verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt ook op uw gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Want hoor het slechts van de lippen van hem die niet liegen kan. Het is volbracht, het beste u dan het gebed uit de ziel. Zo doe hij ook aan mij. Amen. Heren, waar Sinaï's donder ons benauwd, waar het felle licht van uw goddelijke heiligheid onze ziel verschrikt, waar het zwart van Gods verlatenheid ook ons levenspad omvloest, laat dan die stem van gindse heuveltop ook tot onze ziel van vrede spreken. Als ons hart ons veroordeelt, als uw wet ons vloekt, als Satan ons toeroept, ge hebt geen heil bij God, het is mislukt, dan roept u van den hemel uit, door de stem van hem die ge gegeven hebt tot een verbond des volks, het is volbracht en gij kunt niet liegen. Heren, laat de ellendige zich hieraan optrekken, laat het tot troost zijn van de troosteloze. Het is een sterkte die veruit gaat boven de macht van de boze, boven de omstandigheden. Het is een kracht die blijft tot in het eeuwige leven. Zo worden de jongelingen helden, zo zullen struikelen die vertrouwen op hun eigen benen, maar zo zullen ze wandelen en niet moeten lopen en niet moeten wandelen, en niet mat worden allen die den Heere verwachten. Heere, hierin geeft u ons sieraad vooraf, een vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Zo gaan we voort achter u, zo dragen we het kruis om uwentwil, zo hopen we als er niets meer te hopen schijnt, zo geloven we als alles het geloof tegenspreekt. Zo hebben we lief, al verbergt ge uw aangezicht voor ons, zo loven en danken we u in voorspoed, omdat u onze weg wel maakt. En we kleven u aan in dagen van tegenspoed, omdat gij het gezegd hebt, het is volbracht. Amen. Dan zingen we nog uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijand gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. We zingen dus nu Psalm 138, het vierde vers. Thank you.
Geliefde, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.